Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de herdiening hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 32 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie Korte Golf 1550 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. De ontwikkeling van Indonesische luchtmachtkracht heeft een strategische duurzame concept nodig. Anticiperend op de uitdagingen van de strategische ecologische dynamiek, moet de luchtmacht de bereidheid en toewijding hebben om optimale resultaten te bereiken. Men moet zich echter realiseren dat het handhaven van de toestand van het hoofdwapen van het luchtwapensysteem niet gemakkelijk is, omdat het verband houdt met de paraatheid van alle componenten van de luchtmacht, personeel, wapensystemen, luchtmachtbasis, faciliteiten en andere faciliteiten. Dit werd door de stafchef van de luchtmacht, Marshal Yuyu Sutisna, gezegd op de verjaardag van de 72e verjaardag van Indonesische luchtmacht in Halim Perdana Kusuma Base Jakarta op maandag 9 april.
Membangun kekuatan udara yang diinginkan tentunya tidak bisa dalam waktu sekejap.
Het opbouwen van de gewenste luchtmacht kan zeker niet in een oogwenk en onwaarschijnlijk zijn totdat de vijand komt aanvallen, of het potentieel dat in de nationale lucht- en ruimtevaart bestaat, exploreert. Het heeft een strategische concept nodig met elementen die verband houden met realistische, continu en duurzame doelen, belangen, beleid en verplichtingen en programma's. Marschal Yuyu Sutisna voegde toe dat de ontwikkeling van ideaal vermogen om de uitvoering van de taak te ondersteunen een must is. Volgens hem is de ontwikkeling van minimale basiskracht van het juiste antwoord van en moet deze voortdurend worden geïmplementeerd. We gaan nu naar het volgende nieuws. ASEAN-se landen bevestigen opnieuw de financiële integration commitment. De gouverneur van de Centrale Bank en de minister van Financiën van de ASEAN bevestigden de opnieuw een toezegging om de financiële integratie in de regio overeenkomstig het kader van de ASEAN Economische Gemeenschap 2025 te implementeren. Gouverneur van de Bank Indonesië Agus Martowardoyo, geciteerd door Republika Online in Jakarta op zondag 8 april, said that the strategy is actie om een stabiele, geïntegreerde en inclusieve regionale financiële sector te creëren. In de bijeenkomst van het thema veerkracht en innovatie verwelkomden de gouverneur van de Centrale Bank en de minister van Financiën van ASEAN de genomen stappen om ervoor te zorgen dat integratie-initiatieven veel werken. Onder andere gerelateerd aan reguliere macro- en financiële risicomonitoring en gezamenlijke voorbereiding op de digitale economie. Daarnaast wordt verwacht dat financiële integratie-initiatieven in de bank-, verzekerings- en kapitaalsmarktsectoren de handels- en investeringsstromen tussen de ASEAN-landen zullen vergroten. We gaan verder met het volgende nieuws. 300 Indonesische studenten nemen deel in de COPA PPIT in Shanghai. Ongeveer 300 Indonesische studenten nemen deel aan het COPA PPIT 2018 sportevenement in Shanghai, China. Voorzitter van het organisatiecomité van de COPA PPIT, de Indonesische Studentenvereniging van Indonesië 2018, Iko Oktarima, heeft aan Antara verteld in Beijing op maandag 9 april dat het sportevenement gericht op het handhaven van eenheid en harmonie tussen Indonesische studenten is. Het sportfestival werd op 5 tot en met 7 april gehouden op Donghua Universiteit en werd bijgewoond door honderden leden van de Indonesische Studentenvereniging in Oost-China. Indonesische studenten in Shanghai, Wuxi, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Hebei, Suzhou en Nanshan concurreren in 4 sporten, namelijk futsal, badminton, tafeltennis en basketbal. Het Indonesische consulaat-generaal in Shanghai verwelkomt positief de activiteiten van de studenten om de smaak te bevorderen, nationalisme en de liefde van het land. We gaan nu naar het laatste nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Indonesië is optimistisch dat de betrekkingen tussen de ASEAN en China positiever zullen zijn. Directeur-generaal van de ASEAN-ministerie Samenwerking van Buitenlandse Zaken, José Antonio Morato Tavares, is optimistisch dat de ASEAN-strategisch partnerschap en China zal positief groeien. Zoals gemeld door Antara, José Antonio Morato Tavares in een seminar getiteld De herdenking van de 15e verjaardag van de ASEAN en China, een strategisch partnerschap in Jakarta op maandag 9 april zegt Als u kijkt naar 15 jaar reist de ASEAN en China strategische relatie, die wordt ervaren van een aanzienlijke groei. Hij gelooft dat het beter zou zijn in de toekomst. Hij verklaarde dat de betrekkingen tussen ASEAN en China in 1991 begon en liep toen snel naar de vele ontwikkelingen die positief in een verscheidenheid van terreinen, zoals economie, politiek te ontwikkelen, totdat de veiligheid. Op economisch gebied, José Antonio Morato Tavares noemt China is een bron van grote directe investeringen in ASEAN, met een waarde van meer dan 2000 biljoen rupiah, met inbegrippende handelwaarde van 759 biljoen rupiah verhoogd tot ongeveer 7000 biljoen rupiah in 2017. Kijk daarnaar de trends nu, de focus van de huidige ontwikkeling op het gebied van de digitale economie, zoals e-commerce en anderen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Commentaar. Uitzicht van RRI World Teams, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we nu in het programma Commentaar van RRI World Service, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is het jonge organische boerprogramma Geef een resultaat. Jonge mensen in dit tijdperk lijken weinig belangstelling te hebben voor het cultiveren van het landbouwveld, vooral bij het planten van rijst. Ze lijken te vergeten dat rijst het hoofdvoedsel is van de Indonesische samenleving met een geografisch gebied en dat voor de grote voedselconsumptie duizenden jonge mannen nodig zijn die zich willen onderdompelen in de wereld van de landbouw. De Kema de Santara instelling zelf is opgericht om uitstekende communitaire hulpbronnen in de landbouw te bieden en wil de afhankelijkheid van mensen van kunstmest verminderen. Getrainde jongeren kunnen hun eigen meststof maken op basis van hun lokale potentieel en zijn breed om een generatie van boeren te zijn in het heden en de toekomst. Landbouwtraining voor de jeugd is belangrijk om een reproductie van agrarische menselijke hulpbronnen te creëren die tot nu toe nog steeds wordt gedomineerd door ouderen. Dus, het bestaan van deze jeugd is op refreecursus van landbouwpersoneel. Om nationale voedselsoevereiniteit en veiligheid te realiseren, zijn landbouwzaken niet alleen de zaken van het ministerie van Landbouw, maar ook de verantwoordelijkheid van het ministerie van Jeugd en Sport, het ministerie van Dorpse Zaken en het ministerie van Mensendienst. Het jonge organische boerprogramma op basis van de lokale wijsheid wordt door het ministerie van Jeugd en Sport van de Republiek Indonesië ingesteld en heeft resultaten opgeleverd waarop zaterdag 7 april organische rijst wordt geoogst in Kalikerman Village, district Karangkeneng, Lamongan, Oost-Java. De geproduceerde rijst is volledig biologisch, omdat tijdens het planten van het minste geen chemische meststoffen of insecticiden werden gebruikt. Organische rijst heeft met succes een jonge boer, Husni Mubarak, ontwikkeld in Lamongan, Oost-Java. Die van Kema de Santara een speciaal training biologische landbouw heeft ontvangen. Hij probeerde organische meststof te gebruiken in de vorm van microbe 5, waarvan de ingrediënten allemaal afkomstig zijn uit de natuurlijke omgeving. Onder andere rijst, bamboebomen, pruinensuiker, bananenstelen, kunmes en andere. Na spelen op het gebied van gezondheid zijn andere voordelen van het gebruik van organische meststoffen veel goedkoper dan het gebruik van kunstmest. Eens het maken van microbial 5 kan tot 4 groeiseizoen worden gebruikt. In termen van economie meer winst gewend. De poging om een gezondere rijst te planten is in eerste instantie in minder vertrouwen van de omliggende gemeenschap, omdat de rijst die geel wordt niet groen is, terwijl de boeren die chemische kunstmest gebruiken er allen van uitgaan dat de vruchtbare rijst groen plat is. Wanneer Husni is ook steeds bewust dat deze aanname niet helemaal correct is, is de vruchtbare rijst niet noodzakelijk groen. Lamongan District Regering zelf is een groot voorstander van dit programma dat de jeugd geïnteresseerd kan maken op het gebied van landbouw. Het resultaat was al bewezen tijdens de eerste oogst van biologische rijst. Dit wordt gezegd door de secretaris van Jeugd en Sport Dienst van Lamongan Regering, Bambang Didi Suparto. Het jonge organiseerprogramma is in 10 provincies in heel Indonesië door het ministerie van Jeugd en Sport gehouden, met het aantal deelnemers van 1000 jeugd gebouwd. Indonesië krijgt te maken met demografische bonus. Jeugdpotentieel moet goed worden beheerd. Anders zal demografische bonus rampzalig zijn voor Indonesië. Het jonge organische boerenprogramma maakt deel uit van de wederopbouw van boeren die nog steeds een crisis doormaken vanwege het gebrek aan jonge mensen die het beroep van landbouwer willen uitoefenen. Dit programma kan een van de meest effectieve manieren zijn om het land te laten floreren. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 10 april 1912. Titanic verliet de haven in Southampton, Engeland en zeilde naar New York. RMS Titanic is de grootste passagiersstoomboot ter wereld op het moment van zijn introductie. Op het moment van zijn eerste reis bereikte Titanic een ijsberg op zondag 14 april 1912 en zonk ongeveer 2 uur en 40 minuten later. De ramp resulteerde in de dood van meer dan 1500 mensen, waardoor het de ergste marine ramp in de geschiedenis en tot op heden de meest vooraanstaande is. De Titanic was uitgerust met de meest geavanceerde technologie van de dag en de leek geloofde dat het schip onmogelijk te verdrinken was. Maar verrassend genoeg zonk de Titanic met een hoog aantal doden. Het zinken van de Titanic resulteerde in de vervanging van de wet van de zee. De ontdekking van een schip dat in 1985 uitbrak door troepen onder leiding van Jean-Louis Michel en Robert Ballard maakte Titanic het volgende jaar beroemd. We gaan verder met de gebeurtenis van 10 april 1919. De Mexicaanse revolutionair leider Emiliano Zapata werd doodgeschoten. Emiliano Zapata Salazar was een van de leiders in de Mexicaanse revolutie tegen de dictator Porfirio Díaz, die plaatsvond in 1910. Emiliano Zapata wordt beschouwd als een Mexicaanse nationale held. Steden, wegen en woningen in Mexico worden vaak Emiliano Zapata genoemd en portretten van dit personage zijn al meerdere keren op Mexicaans pesogeld geplaatst. De revolutionaire beweging van het Zapatista National Liberation Army, dat in 1994 in Mexico ontstond, ontleende ook zijn naam aan Emiliano Zapata. Zapata werd geboren in de stad Morelos, in het zuiden van Mexico, als een mengsel van India's Spaanse afkomst. Hij verdedigde actief de rechten van de Indiërs in Morelos, die oneerlijk werden behandeld door de huisbazen in het hacienda-systeem. Jarenlang had hij gevochten voor de rechten van de bevolking, eerst door oude Indiase overeenkomsten te gebruiken om agrarische geschillen op te lossen en erbij overheden op aan te dringen actie te ondernemen. Ten slotte begon Zapata te voelen dat de regering te traag handelde en de landeigenaren bevoordeelde en begon een leger te vormen dat de bedwiste gebieden overnam. Op 9 april 1919 nodigde kolonel Jesus Guajardo Zapata uit voor een ontmoeting en verklaarde zijn voornemen zich bij de revolutionairen aan te sluiten. Zapata voldeed aan de uitnodiging, maar het bleek dat Guajardo en zijn volgelingen opgesloten Zapata en hij werden doodgeschoten op 10 april 1919. We beëindigen met de gebeurtenis van 10 april 2010, president van de Republiek Polen omgekomen met vliegtuigcrash. Lech Kaczynski, de vierde president van de Republiek Polen, werd gedood op 10 april 2010 nadat zijn Tu-154 Poolse luchtmachtsvliegtuig neerstortte buiten Smolensk, Rusland en 96 passagiers doodde. Zijn vrouw Maria Kaczynska, verslijdie en een economische waarnemer waren ook onder de doden. Nadat het overlijden van Kaczynski was aangekondigd, werd de rouwweek bekendgemaakt door de waarnemend president van Polen, Bronisław Komorowski, van 11 april tot 18 april, met staatsbegrafenis voor het paar dat op 18 april werd gehouden. Het paar werd vervolgens begraven in een kelderkamer in de kathedraal van Wawel. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag is: vier pilaars van nationaliteit moet worden gesocialiseerd. De People's Consultative Assembly of MPR verwelkomt het plan van het Putra Putri Putih Keluarga Besar Angkatan Darat of HIPAKAT dat zich richt op nationaal inzicht. Dit is in lijn met de plicht van de MPR in de overeenstemming met het mandaat van de wet om de vier pijlers van de MPR te socialiseren. Het werd gezegd door MPR-voorzitter Zulkifli Hasan bij ontvangst van HIPAKAT Beheer in zijn kantoor op Nusantara 3 Building, Parlemen Complex Jakarta op donderdag. Zoals geciteerd van mpr.go.id, bij die gelegenheid sprak Zulkifli Hasan zijn hoop uit. HIPAKAT kan een rol spelen in het versterken van de eenheid en het naaien van de Indonesische buigmachine. Hij nodigde HIPAKAT in dit politieke jaar uit om de eenheid verder te versterken. Zulkifli Hasan beweerde dat er geen tribale, religieuze, raciale en interreligieuze of SARA-problemen meer zijn. Vier pilaars van MPRRI, namelijk Pancasila, de Grondwet van de Republiek Indonesië, NKRI en Bhinneka Tunggal Ika. Ondertussen legde de voorzitter van HIPAKAT, Haryara Tambunan, uit om te reageren op de dynamiek van dit politieke jaar, vooral in de aanloop naar de wetgevende en presidentsverkiezingen. HIPAKAT richt zich op nationaal inzicht aan HIPAKAT-leden. Daarom was HIPAKAT van plan om de vier pijlers van de MPR in samenwerking met de MPR te verspreiden. Aan de andere kant zei het hoofd van het Public Relations Bureau van het secretariaat-generaal van MPRRI, Siti Fauzia, dat de jonge generatie zeer bekend is met Pancasila. Echter, Siti Fauzia vroeg de studenten naar Pancasila en Indonesië Raya niet alleen te onthouden, maar ook moeten worden geïmplementeerd in het leven van de samenleving. Zoals geciteerd van mpr.go.id, zei Fauzia dat studeren, begrijpen en implementeren van de nobele waarden van de natie, zoals Pancasila, een apart bewustzijn zou moeten zijn in de geest van de jongere generatie van de natie. Zij voegde eraan toe dat de MPR probeerde te socialiseren met verschillende methoden om het herbegrip van de Indonesische bevolking over te brengen, inclusief de jongere generatie Pancasila, de grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië, de unitair staat van de Republiek Indonesië en Bhinneka Tunggal Ika naar verschillende regio's, steden en dorpen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku. MUZIEK.
Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma The Wonder van Indonesië. In deze editie ga ik aan u vertellen over een van de traditionele gerechten van Aceh, de Kanjirum Bipap. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Naast via Korte Golf kunt u naar onze uitzending luisteren via www.voinews.id. Luisteraars, de Kanjirum Bipap lijkt op kippenpap en de pap heeft een zachte textuur en wordt verwerkt uit de rijst. Dit voedselmenu is echter geen kippenpap, maar Kanjirum Bipap, die alleen wordt gemaakt en geserveerd tijdens de Ramadan. De Kanjirum Bipap is identiek als een menu van vastende hoofdgerechten in grote moskeeën, die meestal in grote hoeveelheden worden gemaakt. Sommige moskeeën bieden Kanjirum Bipap voor de iftargemeenschap, vooral in de Al-Furqan Berawe Moskee, Pidi District, Banda Aceh. De Berawe gemeenschap heeft zijn eigen unieke karakter bij het presenteren van een maaltijd iftar. Elk jaar koken mensen de Kanjirum Bipap tot het einde van het vaste en is het één traditie van de Berawe gemeenschap geworden. Luisteraars, de Kanjirum Bipap kookwerk in Ramadan is een reeks aanbieding die kosteloos door chef-koks wordt uitgevoerd. Meestal wordt het maken van Kanjirum Bipap in de moskee vergemakkelijkt door de lokale overheid. Dit is een zelfhulpresultaat van een speciale donatie van lokale mensen om deze Kanjirum Bipap dagelijks in grote hoeveelheden te maken tijdens Ramadan. De pap wordt gemengd met kruiden vanwege de hoeveelheid gebruikte kruiden en ingrediënten. Uitgaande van rijst als belangrijkste ingrediënten kanji, kip, garnalen, groenten en een mengsel van kruiden en specerijen zijn peper, venkel, selderij, kardemom, gember, ui en knoflook, citroengras, kruidnagel en andere specerijen. Luisteraars, de Rumbi Kanjipap wordt in twee grote braadpanen gekookt, waarbij de porties voldoende zijn voor de hele populatie. De tijd die nodig is om deze pap te bereiden varieert van 2 tot 3 uur, van 2 uur tot en met 4 uur 's avonds. Nadat de rijst heb gekookt en pap heb gekregen, doet de verschillende groenten plus kokosmelk samen met kruiden. Bij het serveren kan Kanjirum Bipap worden toegevoegd met een seledri bijblad en prai. smaak en het aroma van kanjirumbibab is onbeswistbaar. Het gebruik van kruiden en specerijen maakt het rijk aan smaak, heerlijk en zeker uniek. Niet zoals de pap in het algemeen. Luisteraars, nadat kanjirumbibab klaar is om te rijpen, beginnen sommige mensen die kleine kommen dragen naar de keuken van de Al-Furqan moskee te komen om de rantsoenen in te stelen, die thuis zullen worden gebracht en thuis zullen eten wanneer het vasten wordt doorbroken. Naast het feit dat de gemeenschap mee naar huis neemt, wordt kanjirumbibab ook geserveerd in de moskee van Al-Furqan, die speciaal wordt aangeboden aan moslims die hun vasten willen breken. Het eten van pap kanjirumbi bij het verbreken van het vasten bevat veel eigenschappen die als krachtig worden beschouwd als een geneesmiddel voor verkoudheid en maagaandoeningen. Omdat het gebruikte materiaal bewijst dat als het consumeren van kanjirumbibab het spijsverteringskanaal kan behouden en het lichaam kan voeden. Als je kanjirumbibab direct in Aceh wilt eten, zorg er dan voor dat je tijdens Ramadan bezoekt, omdat er niet veel verkopers zijn die kanjirumbibab op een typische dag bezorgen. Luisteraars, dat was het programma The Wonder van Indonesië met de topic kanjirumbibab, een pap uit Aceh. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Ine Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de stem van Indonesië, en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Berapa Tinggi Candi Ini? Of in het Nederlands betekent, hoe hoog is deze tempel? Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprek voorbeeld met de titel Berapa Tinggi Candi Ini? Of in het Nederlands betekent hoe hoog is deze tempel? Geven.
Oh, Candi Ini tinggi sekali!
Ya, Candi Ini, candi paling tinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter. zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mij herhalen. Candi ini tinggi sekali. Candi ini tinggi sekali. In het Nederlands betekent deze tempel is erg hoog. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Dit betekent, deze tempel is het hoogste in Indonesië. Berapa tinggi candi ini? Berapa tinggi candi ini? In het Nederlands betekent, hoe hoog is deze tempel? Meter. Meter. In het Nederlands betekent meter. 47 meter. 47 meter. In het Nederlands betekent 47 meter. Om over meten zoals tinggi, nog een keer, tinggi, die betekent hoog, lebar, lebar, die betekent breed, luas, die betekent ruimte, of panjang, die betekent lang te vragen. Gebruik maar het woord berapa. Nog een keer, gebruik maar het woord berapa. Berapa in het Indonesisch betekent hoeveel. Als u bijvoorbeeld de breedte van de tempel wilt weten, kunt u dit stellen. Berapa lebar candi ini? Dit betekent hoe breed deze tempel. En als u informatie over iets hogers wilt geven, kunt u dat zeggen? Bijvoorbeeld, tinggi badan saya 2 meter. Dit betekent, ik ben 2 meter hoog. Voor we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Oh, candi ini tinggi sekali.
Ya, candi ini candi paling tinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter. Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag. Met de titel Berapa tinggi candi ini? Of Hoe hoog is deze tempel? Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We hebben ook een oefening met aantrekkelijke prijs. En de vraag is, neem uw naam, waar komt u vandaan en wat is uw favoriete eten in het Indonesisch? Bijvoorbeeld, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. Beantwoord maar de vraag en stuur uw stemopname naar ons e-mailadres op voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. We zullen op de volgende episode terug met andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn weer terug met mij in de herjani en dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in het laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De muziekhoek van Indonesië presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes uit West Sumatra, of beter bekend als Minang. Als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje uit Minang met de titel Anak Salido door Elsa. Veel luisterplezier! Luisteraar, dat was het liedje Anak Salido. Het liedje Anak Salido kan worden geïnterpreteerd als een kind of iemand uit Salido, een plaats in West-Sumatra. Dit liedje vertelt het verhaal van een man uit Salido die vanwege het uiteenvallen naar het buitenland ging. Ondanks dat hij geen familie in het buitenland had, ging hij toch steeds in de steek terwijl hij zijn geboortestad verliet. Het liedje, gemaakt door Huriyah Adam, is geschreven in Minangse taal met pantoenstijl. Het is te zien aan de herhaling van bepaalde woorden of delen van een zin. Luisteraars, Elsa is een zangeres uit West-Sumatra die nieuw is in de muziekwereld. Maar haar naam is bekend vooral onder de minnaars van de Minang-liederen. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar een ander liedje met de titel Jasomande door Eva Hashim.
Thank you.
Luisteraars, dat was het liedje Jasomande door Eva Hashim. Jasomande betekent moederservies. Dit liedje vertelt het verhaal van hoe de strijd van een moeder begint met het vasthouden en baren van haar kinderen. Het is daarom ongepast voor haar kinderen om haar gevoelens te kwetsen. Goud en zilverbrokjes zullen niet in staat zijn om alle moeders diensten terug te betalen. Dit liedje werd goed uitgevoerd door Eva Hashim. Het zachte vocale karakter wordt haar eigen kenmerk. De regeling van muziek van dit lied is een traditionele muziek met een vleugje talempong instrument of een soort gamelan. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes uit Minang met de titel Sanak Taado door Elsa en Malam Bainai door Eva Hashim. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie kortgolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www. www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentiecode school 1515 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Barat, straat nummer 4 tot 5, Jakarta, 10.110, Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515. Of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.